Iedereen die destijds, de afgelopen zomer bedoel ik, bij de Zen-bijeenkomsten was, die heeft gehoord dat Jolinda toespraken heeft gehouden naar aanleiding van vrouwelijke zenmeesters. Die zijn er niet vreselijk veel, maar ze zijn er wel. Dit is ook een verhaal over een vrouwelijke zenmeester die Moshan heette. Eigenlijk heette ze niet Moshan. Shan betekent berg, dus Moshan betekent de berg Mo. Wij zeggen heel vaak meester Moshan, maar in het Chinees staat het andersom. Moshan meester, dat wil zeggen de meester van de berg Mo. In ieder geval, ze heette zelf Yao Ren. Dat doet er allemaal niet toe. Laten we beginnen. Zij was daar meester van een klooster. En er kwam een monnik aan bij dat klooster. Die had gestudeerd bij Linji. Maar die kwam hier. Die was op pelgrimstocht en die wou wel eens zien dat het hier was. Hij zei, ik zal eens kijken of hier iemand is die een waardig zenmeester is. Als dat zo is, dan blijf ik. Als het niet zo is, dan keer ik de hele meditatieplatform om. Je ziet, hij had een grote hoeveelheid zelfvertrouwen. In Zen maakt dat meestal de mensen een beetje wantrouwig. Hij kwam binnen en Moshan zag dat en die vroeg aan haar assistent, ga naar deze man toe en vraag, kom je enkel op bezoek of ben je op zoek naar de Dharma? De monnik zei, ik ben op zoek naar de Dharma. Daarop trok Moshan haar officiële gewaad aan, ging in de hal zitten op de grote stoel, hè, dezelfde die je ook in de Noorderpoort kunt zien. En zo begon het onderhoud. Die monnik kwam binnen en ze vroeg, waar kom je vandaan? In Zen moet je daar nooit intrappen. Ze is totaal niet geïnteresseerd in waar je vandaan komt, alsof ze verlegen zat om geografische informatie. In feite vraagt ze, hoe ver ben je opgeschoten sinds de tijd dat je begon met Zen oefeningen? Waar kom je vandaan? Wat is je uitgangspunt en waar ben je nu? Dus zij vroeg, waar kom je vandaan? De monnik antwoordt, ik kom van een driesprong. Hij vermijdt om in allerlei geografische bijzonderheden te treden, maar dat het duidelijk maakt wat hij allemaal bereikt heeft in Zen, dat kun je toch niet vreselijk goed zeggen. Moshan zei, waarom zet je je hoed niet af? Dit is een schurkenstreek, want je ziet gewoon iets heel onverwachts doen en kijken hoe mensen daarop reageren. Waarom zet je je hoed niet af? En volgens het verhaal was hij enigszins uit het veld geslagen, wachtte hij eventjes. En toen zette hij zijn hoed af, hij boog en zei, wat is Moshan? Dit is heel gebruikelijk. Hij vraagt, het lijkt alsof hij naar de berg vraagt, maar hij vraagt in feite, wie bent u? Wat is Moshan? Moshan zei, de top wordt niet onthuld. Met andere woorden, zie maar dat je er komt. Het is een uitdaging. De monnik vroeg, wie is de meester van Moshan? Is niet sterk. Eigenlijk stelt hij precies dezelfde vraag als daarvoor. En dat wat ze zei, de top wordt niet onthuld. Dat wil zeggen, de essentie, dat wil zeggen mijn innerlijke kracht, die heb je nog niet gezien. Hij gaat er niet op in. Hij laat het liggen. Hij zegt, weer Wie is de meester van Moshan? Moshan zei: niet de vorm van een man, niet de vorm van een vrouw. Met andere woorden, als wij met elkaar praten, dan gaat het daar totaal niet om. Je moet niet op het uiterlijk afgaan, maar het gaat om duidelijk te maken wat je innerlijke kracht is en daardoor duidelijk maken wat je inzicht is. En op dat ogenblik geeft de monnik een grote schreeuw. Ja, dat had hij bij Lin Shi geleerd. Lin Shi die deed dat altijd. Die was ervan overtuigd, op het ogenblik dat je een grote schreeuw geeft, die vanuit je tenen komt, op dat ogenblik kun je geen denkbeelden in je hoofd hebben. Je kunt alleen maar die kracht zijn. Dit is iets overigens wat niet alleen in het verleden zo was en ook niet alleen bij Zen-mensen. Ik weet niet of je ooit wel eens naar het tennissen kijkt, maar je hebt een ruim aantal tennissers die precies op het ogenblik dat ze een bal terugslaan een grote schreeuw geven. Maria Sharapova, die is daar goed in. Rafael Nadal, bij iedere slag doen ze het weer. En ze zijn ervan overtuigd, op dat ogenblik, al mijn kracht die in die schreeuw zit, die wordt via het racket aan die bal gegeven. En op dat ogenblik kun je niet nadenken in de zin van, oh, zal ik het zo doen, zal ik het zo doen, zal het er goed uitkomen, weet je wel. Al dergelijke deliberaties, die heb je niet. Je slaat. Dus die monnik geeft een grote schreeuw. Maar die grote schreeuw, dat is natuurlijk, dat heeft allemaal nadelen. In de eerste plaats, je bent op dat ogenblik wel vrij van alle denkbeelden, maar het volgende ogenblik komen ze allemaal weer terug. Maar wat nog erger is, Lin Shi heeft dit uitgevonden. Die deed het altijd. En alle anderen, dat is imitatie. En imitatie, dat werkt niet. Imitatie, dat stelt niks voor. Imitatie in zen, iemand nadoen, hè, onder de indruk van zijn van iemand, denken, als ik dat nou ook heb, dan ben ik van alle problemen af. Dat werkt allemaal niet. Dus eigenlijk laat hij zijn zwakte al bij voorbaat zien. Mijn meester ook. Wanneer mensen een schreeuw geven, krijgt hij onmiddellijk een kat. Nee, dat is niet het echte. Je moet je eigen gezicht laten zien, niet dat van een ander. In ieder geval, daarna vraagt die monnik: waarom kan het zich niet in iets anders veranderen? Dat is ingewikkeld, maar dat is niet goed. Dat komt, in zen is het van belang om zo af en toe alle gedachten, alle denkbeelden, alle voorstellingen, alle plannen, alle verwachtingen achter je te laten. Maar het is niet omdat dat op zichzelf een toestand is die waarde heeft. Het is een middel om alle gehechtheden voor een ogenblik achter je te laten. En dat heeft alleen betekenis als je dat ook leeft in je dagelijks leven en overal waar je maar terechtkomt. En wanneer die monnik een schreeuw geeft en zegt: op dit ogenblik ben ik vrij van alle denkbeelden, op het volgende ogenblik moet hij het laten zien en toepassen. Terwijl als je weer een vraag stelt, waarom kan het zich niet in iets anders veranderen? In elk geval, Moshan maakt zich er in feite ook vanaf door te zeggen: het is geen God en geen duivel, waar zou het zich in moeten veranderen? Maar zie het, ze neemt hem niet echt serieus. En in elk geval, die monnik die erkent dat Moshan hem de baas is en blijft bij haar 3 jaar en trekt daarna verder. Weet je, laat ik je een voorbeeld daarvan geven. De Boeddha die had een redenering die zei, alle verschijnselen die zich voordoen, dus ook alles wat er in ons bewustzijn gebeurt, dat heeft drie eigenschappen. En één daarvan is, al die verschijnselen zijn zonder enige uitzondering vergankelijk. Maar je ziet, die vergankelijkheid, als je het zo zegt, is onvermijdelijk een begrip. Als je zoiets zegt, dan kan dat niet anders. En het gaat er niet zozeer om te weten dat alle dingen vergankelijk zijn, want dat heeft in feite niet vreselijk veel betekenis. Alles wat de Boeddha zei is niet een soort waarheid, maar het is altijd een instructie om zo en zo te doen. Dus het gaat er niet om dat dingen vergankelijk zijn, maar het is de instructie om de dingen te behandelen als vergankelijk. Zie je, dat is iets heel anders dan de werkelijkheid met begrippen beschrijven. En in feite is dat precies wat we doen in de basisinstructie van Zen. Als je merkt dat je in gedachten verstrikt bent, ja, ik zeg altijd, dan keer je terug naar de adem. Maar eigenlijk wat je doet is, ik weet niet of je dat wel eens zo ervaren hebt, op het ogenblik dat je merkt, je bent gedachten aan het uitspinnen en je houdt abrupt je mond, dan kun je zien dat het is net als een wolk die door de wind wordt weggeblazen. Die hele gedachtegang die verdwijnt. En niet alleen dat, die gedachtegang verdwijnt, hè, omdat je met innerlijk praten ophoudt, maar die laat ook geen enkel spoor na. Als je het werkelijk echt doet, dan zit je weer met een open aandacht en er is niks meer over. Die gedachtegang die je loslaat, die laat geen sporen na wanneer je werkelijk die gedachte loslaat. Dat is het ogenblik waarop je ziet dat het vergankelijk is. Je behandelt dat als vergankelijk. Niet dat er daarna weer andere gedachten komen, dat is natuurlijk zo. Maar op dat ogenblik is je bewustzijn leeg. En het is precies hetzelfde, weet je wel, want dit is een voorbeeld van Zazen, maar het is net zo in het dagelijks leven. Een van de instructies is altijd, doe één ding tegelijk. Dat wil zeggen, als je met een werkje bezig bent, wat het ook is, dan moet je niet onderwijl gaan zitten denken aan wat je daarna gaat doen en of het wel zal lukken en of je wel op tijd zal komen en dit en dat. Dan maak je alle dingen door elkaar. Waar je mee bezig bent, dat verdwijnt uit je aandacht. En waar je niet mee bezig bent, dat hou je vast doordat je daar zorgen over maakt. En zie je het? Daar is precies hetzelfde. Op het ogenblik dat je merkt dat je zo daarmee bezig bent en je houdt op over die toekomstige bezigheden na te denken, ze verdwijnen gewoon. En wat er gebeurt is dat wat je aan het doen bent, waar je handen mee bezig zijn of wat dan ook, dat verschijnt weer. Zie je, dat is de dingen behandelen als vergankelijk. En dat is wat van ogenblik tot ogenblik rust geeft, weet je wel. Eén ding tegelijk doen is een middel om niet uit je evenwicht te komen. En dat is waar het in Zen altijd om gaat, om evenwicht en harmonie. Terwijl iets doen en tegelijkertijd aan iets anders denken, dat is, je maakt er een modderboel van. Een later Zen persoon heeft op dit gesprek tussen Mo Shan en die monnik een gedicht gemaakt en dat begint met: de top van Mo Shan wordt niet onthuld. maar we hebben hem altijd voor ogen. Of met andere woorden, deze instructie. Behandel de dingen als vergankelijk. En je ziet dat het ook altijd gaat. Dat kun je te allen tijden toepassen.